Welkom bij deze speciale Boscast. Bos Radio zendt geregeld reportages en interviews uit die niet via de publieke omroep te horen zijn, maar wel op deze plek, via onze website en op SoundCloud. Onlangs nodigde het kunstgenootschap van het UMC in Groningen kunstenares Laurien Weijers uit om een bijeenkomst te organiseren over spiritualiteit en sterven in verschillende culturen. Zo wordt in de Tibetaanse cultuur het stervensproces gezien als een stappenplan dat iedere nacht van A naar B naar C wordt doorlopen en omgekeerd bij het wakker worden. De Tiwi Aboriginals houden rituelen tot 10 maanden na het overlijden, terwijl in westerse culturen het sterven wel wordt gezien als het licht uitdraaien. Professor Dr. Erik Venbrugs, directeur van het Centrum voor Thanatologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en Lama Dobum Tulku, die samen met de Dalai Lama in 1959 uit Tibet is gevlucht, waren de sprekers op de bijeenkomst in het UMCG. Menno Bijleveld maakte er de volgende reportage.
Dan open ik met goedenavond. Mijn naam is Aten van der Zee. Ik ben lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. En het is mij een genoegen om u hier allen in zo'n grote getale welkom te heten. Een special word of welcome, of course. Lama Dobum Tulku. Big honor for us that you are here with us today. And of course, natuurlijk ook professor Venbrugs voor zijn aanwezigheid hier vandaag. In het UMCG leggen wij ons toe op de zorg voor complexe patiënten met complexe problemen. En dat betekent dat de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten, dat is onze topprioriteit. We hebben natuurlijk meerdere taken. We moeten ook onderwijs geven, doen aan opleiding, doen ook veel wetenschappelijk onderzoek, want we willen innoveren. Maar de kwaliteit van de zorg voor die patiënten, dat is onze topprioriteit. En we doen hier eigenlijk allemaal, elke dag denk ik, ons best om zoveel mogelijk van die patiënten, om die te genezen. Maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk om te zeggen dat dat lang niet altijd lukt. Wat we dan vervolgens doen is dat we proberen om de gevolgen van vaak chronische ziektes of acute ziektes, om die gevolgen zoveel mogelijk te beperken en de impact op het kwaliteit van leven, om die zo gering mogelijk te houden. En dat doen we. De patiënt is natuurlijk onze natuurlijke partner. Maar ook daarvoor geldt dat dat lang niet altijd lukt. En dat betekent dat heel regelmatig natuurlijk patiënten sterven die bij ons onder behandeling zijn of bij ons onder behandeling zijn geweest. Maar ook in het UMCG sterven patiënten. Ongeveer zo'n 700 patiënten per jaar overlijden in het UMCG. En dat betekent dus dat sterven maakt voor veel medewerkers hier natuurlijk deel uit van hun dagelijkse praktijk. En ik denk dat het daarom dus een heel goed initiatief is van het kunstgenootschap van het UMCG en ook van het palliatieve team om daarbij stil te staan. Dat doen we niet heel vaak, denk ik. Tenminste niet op deze manier. En ik denk dat dat heel erg goed is dat dat gebeurt. En ik ben daar heel erg blij mee.
Fred Wagemans, jij bent nauw betrokken bij deze bijeenkomst hier in het UMCG over spiritualiteit en sterven. Wat is jouw aandeel geweest eigenlijk in de organisatie hiervan?
Ik mag zeggen dat ik helemaal aan het begin heb gestaan als lid van het kunstgenootschap. Het kunstgenootschap bestaat uit mensen van de medische staf en uit conservatoren van Drents Museum, Groningen Museum. Ik zit er dan namens de provincie Friesland in. En op een gegeven moment was het mijn beurt om een voorstel te doen voor een zogenaamde vitrine tentoonstelling. Dat is hier zeg maar in het openbare gedeelte van het ziekenhuis. Toen heb ik 2 kunstenaars aangedragen. Itz Willemsma, beeldhouwer, en Laurien Weijers. Nou, dat is door het kunstgenootschap goed bevonden. Daarin is in die tentoonstelling documentatie getoond van Laurien. Publicaties, et cetera, aantekeningen, foto's, noem het maar op. Ja, vanaf het begin heb ik gezegd, als je met Laurien iets echt wilt doen, dan moet je haar vragen om een bijeenkomst, een mentale sculptuur zoals zij dat noemt, te organiseren. Dan krijg je ook iets. Dat kostte wel wat overredingskracht. Maar goed, het kunstgenootschap heeft zich ook verdiept zeg maar, in haar publicaties. En ja, daar zit zoveel materiaal in een aanknopingspunt dat ze gezegd hebben, nou, wij willen dat. Laurien had dus al toen het onderwerp aangedragen, sterven. Hè? Sterven, en ja, dat is in dit ziekenhuis met name van belang. Hun grote onderzoeksgebied hier, dat heet healthy aging. Dat is een enorm interdisciplinair iets. Mensen worden steeds ouder en zie dat maar eens op een goede manier te doen. Gezonde, zo gezond als mogelijke manier. Healthy Aging. Ze hebben dus een enorm project ontwikkeld waarbij mensen hier in de regio, ik geloof 60.000 in totaal, over heel lange periodes van tijd worden gemonitord, periodiek. Dus ook kinderen al vanaf hun geboorte. Alleen dus om een heleboel gegevens te verzamelen, omdat ja, onderzoek Healthy Aging, dat is een project van decennia. Healthy Aging, dat is dus een woord dat hier voortdurend rondzingt. Nou, daar heeft Laurien spontaan aan toegevoegd, Healthy Aging, Happy Dying. Dus sterven als onderwerp van een symposium, van een bijeenkomst. Nou, dat was even schrikken, want zoals iedereen weet, wij weten één ding zeker, dat we doodgaan, maar verder weten we eigenlijk niets daarvan. Palliatieve zorg, Anne Reiners, die is het hoofd daarvan, merkte op, ja, daar is binnen ons beroepsveld gewoon behoefte aan. Aan een verdieping, zeg maar, in dit onderwerp. Dat is samengekomen en toen, na nog wat onderzoek, hebben we bij deze twee sprekers gekomen, zoals die hier nu vanavond het woord voeren.
Maar Laurien, die noemt dat een mentale sculptuur, dus dat wordt hier echt als een kunst project of actie gepresenteerd. Hoe moet ik dat tegen de achtergrond van beeldende kunst zien?
Mentaal wil zeggen, ja, eigenlijk heel simpel, niets anders dan dat je met z'n allen meedoet. Je zit er met z'n allen evenzeer in. Sprekers, deelnemers, toehoorders. Je doet het met z'n allen voor elkaar. Ja. En je draagt het ook met elkaar naar buiten. Individueel en met elkaar draag je naar buiten en je praat erover.
Professor Dr. Erik Vembrux is antropoloog, directeur van het Centrum voor Thanatologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En thanatologie is de studie hoe mensen omgaan met de dood. We hebben een taboe rondom de dood gecreëerd en zijn bezig dat te doorbreken. Dat heb ik ervan gemaakt als ik Erik Vembrux hoor spreken. Ik weet niet of hij er helemaal mee eens is. Erik Vembrux onderscheidt de fysieke dood en de sociale dood en de riten na de biologische dood. Als er geen handelingen meer zijn met mensen, als mensen in totale eenzaamheid leven, dan zijn ze in feite al dood. Ze zijn sociaal dood. Hij heeft enorm veel gepubliceerd over de rituelen rondom sterven in verschillende culturen. Hij heeft het veldonderzoek gedaan in Zwitserland, Australië en Nederland. En in 1988 werd hij onderdeel van de samenleving die Tiwi Aboriginals hadden op de Melville Islands ten noorden van Australië. Hij leefde volgens hun regels mee met de Tiwi en kon op die manier diep doordringen in hun doen en denken. Hij had een Tiwi-moeder en een Tiwi-vader die hem hielpen volgens de Tiwi-inzichten te leven. Emoties zijn bij de Tiwi heel open. Bij de overlijdensceremonies zingen mannen en vrouwen met de stem van de overledene over zowel de positieve als de negatieve herinneringen aan de overledene. Alle rituelen en ceremonies samen kunnen 10 maanden in beslag nemen. Rondom de dood, zegt Erik Vembrux, kunnen we religie betrappen. Als mensen zeggen dat de dood niet het einde is, dan heb je het begin van een religie.
Laurien, dank je voor deze introductie. Dan ben ik eigenlijk klaar, want alles is al gezegd. Dus doodgaan, wat is dat? Ik denk dat er heel wat bij komt kijken om dood te gaan. En dan kijk ik even als een cultureel antropoloog. Dood in de zin van dat je in de wereld van de overledene opgenomen bent. Dat je niet meer in de wereld van de levende bent. Maar doodgaan, dat wordt bijvoorbeeld door Sally Humphries als een heel breed proces gedefinieerd. Niet alleen wanneer we het idee hebben van ja, iemand gaat overlijden, het is onomkeerbaar. Maar ook tot en met alle handelingen ten opzichte van die persoon verricht zijn. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, iemand kan klinisch dood zijn. Collega Hans Hadders uit Trondheim heeft daar onderzoek naar gedaan en zag dan bijvoorbeeld dat artsen, ja, klinisch dood, die persoon is dood. Maar verpleegkundigen bleven tegen die persoon spreken. Was nog in limbo, was nog niet echt dood. Dus we kunnen misverstanden hebben over wat doodgaan is. Het is ook in zekere zin cultureel gedefinieerd. Ik moet de eerste medicus nog zien die mij een definitie geeft, een sluitende definitie, wat het leven is. Je kunt zeggen, het is niet dood. Maar wat dan? Wat is het precies? Het is niet zo makkelijk om dat zo te stellen. Dus ik wil ook wat aandacht besteden aan sterven en dood bij de Tiwi Aborigines. Ze zijn ook bekend vanwege hun kunst. Als we het over mentale sculpturen hebben, hier zien we de lichaamsbeschildering van de man en een grafpaal. Tiwi maken grafpalen. Ze hebben een hele cyclus van dodenrieten. En aan het eind worden grafpalen, sculpturen rondom het graf geplaatst. En die moeten uniek zijn. Die moeten origineel zijn. Want juist die artistieke creativiteit is heel erg belangrijk. Maar die paal belichaamt eigenlijk ook de geest van de doden. Om echt over te kunnen gaan van deze wereld naar die andere wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wordt dan een soort van post-self geconstrueerd. Van hoe men de overledene wil herinneren. Dat beeld blijft men vasthouden. Juist wat in die rituelen geproduceerd wordt over de overledene. Dat is hoe die herinnerd zal worden, ook nog in 30, 40 jaar. En ook de liederen die toen gezongen zijn. Ook met de stem van de overledene. Ook de persoonlijke bezittingen van de overledene worden vernietigd. Hier zit een gitaar die vernietigd wordt. Een goede oplossing zou je kunnen zeggen. Wij vechten over erfenissen. Dat is geen probleem, want persoonlijke bezittingen moeten vernietigd worden. Het is te pijnlijk om daarmee geconfronteerd te worden, want je komt ook direct in contact met die persoon. Dus bij de Tiwi geen probleem over materiële dingen en erfenissen en dat soort zaken. Dat wordt vernietigd. Maar wat gecreëerd wordt, is dat beeld van die overledene. En ook die kunst. En het gaat om scheppen. Dat is eigenlijk ja, die cosmologie van Aborigines, de droomtijd. En daarin gaat het om het creëren. Dus je werkt eigenlijk, de totemistische voorouders werken door je heen. Daarom is er ook geen, tenminste ik ken geen Aboriginal die Aboriginal kunst verzamelt. Het gaat om het proces, om het creëren en niet om het product. Want dat heeft men gewoon in het geheugen. Dat is een mentale sculptuur. Dus we hebben daar een mentale sculptuur van de overledene.
Lama Dobum Rinpoche, the viewpoint from the Tibetan Buddhism on dying is central in your talk. Why is death so important to reflect on?
Death is something which is eventually unavoidable. It's certain to come.
De dood is onvermijdelijk.
We do not know when or we do not know.
Het is zeker dat we doodgaan, maar onzeker wanneer we doodgaan.
The real point is,
omdat we niet weten onder welke omstandigheden we sterven, is het van belang dat we overal op voorbereid zijn.
That is the central message, yeah.
How do we get ready for death?
That's a difficult question. Different ways are there and depending on different kinds of people, different methods.
We kunnen ons op allerlei manieren op de dood voorbereiden. Je kunt verschillende methodes gebruiken, maar het is altijd van belang om een goed leven te leiden. Dat hoeft geen luxueus leven te betekenen.
Doesn't mean here a very luxurious life, but a life which is not.
Het is in elk geval van belang dat je geen schade toebrengt aan andere mensen. Jouw manier van leven moet goed zijn voor je geest, je psychologische gezondheid, je spirituele ontwikkeling en ook voor je fysieke gezondheid.
And also for your health.
What is the difference between preparing for death and not preparing for death?
Oh well, if you are not prepared when it comes.
Als je je niet hebt voorbereid op de dood, dan zal het sterven verschrikkelijk zijn. Dat is voor niets en niemand goed. Daar zul je op allerlei manieren spijt van krijgen. Je zult worden geconfronteerd met doodsangsten.
And terrified feelings. That's what happens.
Is there an ideal way to die?
Ideal way to die is die happily without regret.
De ideale manier van sterven is gelukkig te sterven zonder spijt. Als je je hebt voorbereid op de dood, wil dat nog niet zeggen dat je daardoor altijd bang bent om op korte termijn te sterven. Het gaat over de onzekerheid van het leven.
Of things. Impermanence is the essential message.
Leren leven met vergankelijkheid is de belangrijkste boodschap. Bereid jezelf voor op alle omstandigheden. Bereid jezelf voor op de dood, maar ook op het leven. Je weet niet of je 100 zult worden.
Get prepared for that also. Yeah.
If you're always a bit busy with thinking about death, is it still possible to live happily?
No, I wouldn't call it busy with thinking of death. It's not like that.
Het gaat er niet om dat je altijd maar bezig bent met de dood. Het gaat erom dat je je bewust bent van het feit dat alles vergankelijk is.
Whatever comes, due to cause.
Wat er zich als gevolg van oorzaken en omstandigheden in je leven ook aandient, het zal altijd weer verdwijnen. Niets is statisch.
Impermanence is a very important message of Buddhism.
Vergankelijkheid is een belangrijke boodschap van het boeddhisme. Als je vergankelijkheid echt begrijpt, stelt dat je gerust. Het helpt je om te ontspannen en gelukkig te zijn.
It doesn't make you stressed.
Acharya Geshe Lama Dobum Tulku, de tweede spreker vandaag. In Kaam, Oost-Tibet geboren. Toen hij 3 jaar was, herkend als de incarnatie van de voorgaande Lama Dobum Tulku. Hij werd gebracht naar de ermitage van zijn voorgaande incarnatie en op 7-jarige leeftijd begon zijn formele educatie onder leiding van een persoonlijke Tibetaans-boeddhistische leraar. 12 jaar oud ging hij naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet, om in te treden in Drepung-klooster, het grootste klooster van Tibet. Hij studeerde boeddhistische filosofie tot 1959, toen hij vanwege de bezetting door China van Tibet moest vluchten naar India. Hij leefde in 2 vluchtelingenkampen bijna 1,5 jaar, tot hij het speciale kamp Buxar Dua terecht kon en zijn studies daar kon voortzetten tot 1969. Hij behaalde zijn Geshe-titel en ging naar de Sanskrit University in Varanasi, Benares, waar hij in 1972 de Acharya-titel behaalde. De lijst van instellingen waar Lama Dobun Tulku functies vervult is lang en ook de lijst van publicaties die hij zelf heeft geschreven of heeft helpen verschijnen is enorm lang. Hij richt zich nu op cross-cultural en intra-Buddhist dialogue met zijn World Buddhist Culture Trust. Hij zal ons vandaag leren nectar te laten vloeien om te helpen healthy aging te realiseren en om happy dying te realiseren, vertelt Lama Dobun Tulku ons hoe het stervensproces zich binnenin ons voltrekt, welke tekens we onderweg krijgen en hoe we die kunnen benutten om er ons eigen voordeel van te krijgen of van te hebben. Omdat we deze bijeenkomst een mentale sculptuur noemen, iets dat iedereen meeneemt in zijn of haar hoofd, herhaal ik hier wat Lama Dobun Tulku zei over kunst. The feel of an atmosphere of simplicity and peace is what fine art does to us. Mogen eenvoud en vrede deze bijeenkomst tot een waardevolle mentale ervaring maken.
Ken Lama say that leaving Tibet was already experienced death in a subtle form because you had to leave everything behind.
I mean, that's nothing from a point of view of Buddhist.
Vanuit het perspectief van een boeddhistische monnik stelt het niets voor om je land en een paar dingen om je heen achter te moeten laten.
It's nothing.
That sounds very easy, but for many people difficult to think in that way.
It'd be good if people.
Toch zou het goed zijn als meer mensen op deze manier zouden gaan denken.
In this kind of approach.
I'll try to.
Good.
Why is it so important to die peaceful? Does it mean that you are closer to nirvana?
In a way it means, yes. In a way it means.
In zekere zin betekent vredig sterven dat je dichter bij nirvana bent. Maar vredig sterven kan meer dingen betekenen. Het betekent in elk geval dat de kans op een gunstige wedergeboorte groter is. Volgens het systeem van wedergeboorte waar wij in geloven, betekent vredig sterven in elk geval een gunstige wedergeboorte. En dat is altijd een menselijke geboorte, omdat je als mens voorwaarden kunt creëren voor een nieuwe gunstige geboorte als mens. In deze hoedanigheid kun je iets voor andere mensen doen, maar ook aan je eigen spirituele ontwikkeling werken.
Spiritual growth.
But what happens if you die in a negative state? Does it also mean that the rebirth has a bad start in the next life?
Yes. For example, if you take out a knife right now, start hitting me and you kill me.
Als jij bijvoorbeeld nu een mes zou trekken en mij daarmee zou vermoorden, dan zou ik kunnen sterven in een boze geestestoestand. Als resultaat daarvan zou ik opnieuw geboren kunnen worden als een of ander verschrikkelijk beest.
I may be born as a terrible animal, hell, if you believe.
Do you have any advice how to die peacefully?
The best thing is to start thinking from now and get engaged in a particular system of meditation.
Zorg ervoor dat je nu ervaring opdoet met meditatie die gericht is op het moment van sterven. Dat is het beste wat je kunt doen.
That's the best. Try to generate compassion to all people.
En probeer ook om compassie te ontwikkelen voor alle levende wezens. Dit kan ik iedereen aanraden.
That is the best for most of the people.
Petri Leijdekkers, jij was vanavond ook aanwezig bij de bijeenkomst hier in het UMCG. Symposium over spiritualiteit en sterven. Hoe heb je deze avond beleefd?
Als heel erg waardevol. Als heel erg goed. Het heeft mij een heel goed gevoel dat in de spirituele wereld, zoals de lama vertegenwoordigt, dat de beeldende kunst daar zo goed in vertaald kan worden.
Vond je dat de beeldende kunst wel voldoende uit de verf kwam?
Misschien niet voor degene die beeldende kunst zien als een zaak van verf of brons. Maar wel voor degene die beeldende kunst zien in een overdrachtelijke zin. Het mooie van vanavond, vond ik, was dat beeldende kunst heel erg direct met het leven in verband werd gebracht. Met de sociale sculptuur die sommige kunstenaars als Joseph Beuys, maar ook tegenwoordig Bill Viola, heel erg overtuigend naar voren brengen. En dat geeft dan de kunst een functie, een betekenis waar je als mens de zinvolheid, de belangrijke beelden van het leven uit kunt leren.
Voor de duidelijkheid, je hebt ook een achtergrond in de beeldende kunst. Hè? Kun je toelichten wat jouw achtergrond precies is?
Mijn achtergrond is kunsthistoricus en ik ben tevens directeur geweest van de Academie Minerva.
Maar als je dan naar zo'n avond als vanavond kijkt, in hoeverre past dat in die beeldende kunsttraditie?
Het heeft natuurlijk altijd al die relatie met dat geestelijke welzijn, hè, wat de lama hier vanavond duidelijk naar voren bracht. Het geestelijke welzijn, het bewustzijn, de meditatie, het op je af laten komen van de omgeving, van de essenties van het bestaan. Dat heeft natuurlijk altijd in de beeldende kunst een rol gespeeld. Neem de symbolen aan het eind van de 19e eeuw. Neem bijvoorbeeld iemand als Itten in het Bauhaus, die ook die mentale oefeningen deed, waar de lama het vanavond over had. En neem na de oorlog Joseph Beuys. Maar neem ook bepaalde aspecten van nul. Hè, het herhalen, het mediteren, wat je bij Jan Schoonhoven ziet. En neem ook iemand als Bill Viola, die met zijn videosculpturen al die elementen die vanavond naar voren werden gebracht als essentieel in dat hele proces van opstaan en vergaan een hele belangrijke rol spelen. En dat zie je dus in die beeldende kunst heel sterk. Het visualiseren, wat de lama het over had, dat doet de kunstenaar. De kunstenaar visualiseert, brengt beelden naar voren. En als beschouwer moet je die beelden leren verstaan. En dat zijn, wat Jos de Gruyter, de oud-directeur van het Groningen Museum, altijd zei, dat zijn hele kleine stapjes die je dan moet zetten om die beelden te leren begrijpen. En de meeste mensen willen dat niet. En die drempel om het wel te willen, die moet genomen worden. En ik denk dat avonden als deze daar heel erg goed voor zijn.
Kijk of luister jij naar deze lezingen vanuit de beeldende kunst, of als mens die ook sterfelijk is?
Ik ben door de lezing zelf, en zeker door het tweede deel van de lezing, ook al wel door het eerste deel, hoor, dat voel ik ook heel erg goed van de cultureel antropoloog. Maar het tweede deel word je natuurlijk wel, omdat het zo op meditatie gericht was, word je natuurlijk wel ook steeds meer met jezelf in confrontatie gebracht. Zo'n oproep tot urgentiegevoel, dat brengt je natuurlijk wel direct met je leeftijd in verband. En dan denk je, oh jee, ja, ik moet ook nu daar toch wel eens een keertje iets aan gaan doen. Ik doe zelf veel in yoga. Die meditatie, die stilte, het laten enzovoort, dat heb ik leren kennen in de yogalessen. En ik vond het hier in vanavond, na de pauze, toen de lama aan het woord kwam, vond ik dat op een geweldige manier vertaald.
Het werd heel minutieus eigenlijk beschreven, hè? Ja. Dat het stervensproces en het oplossen van de verschillende elementen. Had je dat eerder op die manier zo gehoord of gelezen?
Nee, dan alleen in bepaalde momenten in teksten van de Dalai Lama en uit boeddhistische geschriften. En ook bijvoorbeeld wel, ik had het net over nul. Bijvoorbeeld een man als Herman de Vries. Dat is een nulkunstenaar die nu op de Biennale van Venetië zou exposeren in het paviljoen van Nederland. En die het wit heeft genomen als de kleur in zijn kunst. Waarom? omdat wit niks is, omdat wit leeg is. En dus de mensen alles kunnen invullen. En de mensen willen dat niet, want die zeggen, ik zie niks. Dus wat moet ik hiermee? Dus dan heb je een fantastische confrontatie die, als dat goed wordt opgelost, en dat is ook de bedoeling van Herman de Vries, tot een enorme rijkdom kan leiden. En zo deed Joseph Beuysteld, maar ook zo'n man als Bill Viola, die eigenlijk letterlijk die fases die vanavond naar voren kwamen in het proces van oplossing toont in zijn videosculpturen.
Janna en Fokje, wat vonden jullie ervan vanavond?
Ik vond het een hele mooie avond. Ik vind het heel bijzonder dat dit soort dingen in een ziekenhuis worden behandeld. En dat er gewoon vanuit verschillende culturen naar de dood wordt gekeken. En nou ja, wat wij daarmee kunnen doen. En wat we, hoe we ons lering daaruit kunnen trekken. Heel bijzonder dat hier dan religie en kunst en gezondheidszorg bij elkaar komen. Ja. Wat ik ook heel mooi vond, is hoe de voorzitter van het palliatieve team dan ook inderdaad schetste hoe deze avond verliep. Dat het in een vrij hoog tempo ging en dat het ook zo vaak verloopt, in ieder geval in onze westerse cultuur, dat we eigenlijk heel lang doen alsof we onsterfelijk zijn tot het moment daar is. En dat het dan nog allemaal heel snel moet. Ja. Dat we dan nog heel snel bezig gaan met al die dingen die eigenlijk zo belangrijk zijn in ons leven. Die ook belangrijk zijn om, nou ja, je voor te bereiden op de dood en zingevingsvraagstukken en rituelen voor mensen zelf en ook voor nabestaanden. Gewoon dat dat ook allemaal zo snel moet vaak, omdat we ons eigenlijk niet goed op hebben voorbereid.
Maar is dan de lering van vanavond dat het eigenlijk anders moet, dat je je beter moet voorbereiden op de dood?
Het zou misschien wel goed zijn als we ons kunnen ontdoen van alle bijgeloof die er ook omheen kan hangen. Dat mensen het inderdaad heel griezelig vinden, dat ze dan denken dat je het over jezelf afroept of dat soort angsten. Dat het heel goed is om daar gewoon op jonge leeftijd eigenlijk ook al aandacht aan te besteden. Weet je, gewoon hoe neem je goed afscheid? Hoe ga je om met het feit dat wij ook ooit weer doodgaan? En hoe ga je daarmee om op het moment dat iemand in je omgeving sterft?
Zo te horen heb je er al meer over nagedacht.
Ja, ik ben hiermee begonnen. Ook in een vrij laat stadium vond ik zelf. Toen mijn vader overleed, in het jaar 2000 was dat. En vlak daarachteraan een hele goede vriendin, allebei aan kanker. En ik had er, terwijl ik notabene ook al wel een tijdje meeliep in een boeddhistische traditie en daar wel wat aandacht voor was, dat ik me toen toch realiseerde dat ik ook wel wat beter geëquipeerd zou willen zijn. Toen is echt de belangstelling begonnen, dat ik dacht van nou, nu wil ik er echt mee bezig. Ja, toen heb ik er wel verschillende dingen mee gedaan, waaronder een spirituele zorggroep, een studiegroep, dat een wat meer serieuze plek in te laten nemen in mijn leven. Ja.
Janna Nienhuis, hoe heb jij het ervaren?
Als een hele fijne avond. De laatste zin vond ik toch wel heel mooi. Niet alleen voorbereiden op de dood, maar ook voorbereiden op het leven. Want als je je voorbereidt op de dood en die in de ogen kijkt en dat durft te accepteren, dan ga je ook het leven liefhebben. Dus